Goed, ja. We gaan weer verder. We hebben er dus net van gezongen, Ik bouw op u. En dat vinden we een helemaal heel mooi lied. En vele gelovigen zingen dat ook. En prima. Maar dat bouwen, we zingen wat, maar weten we ook wat we zingen. Ja, dat is belangrijk. Want dat bouwen is natuurlijk heel belangrijk voor ons in het leven. Paulus spreekt over dat wij worden opgebouwd in het geloof. Of gesterkt, bevestigd in het geloof. Daar heeft het allemaal mee te maken. En ja, ik zit zelf, in die bouwwereld. Ik heb er vaak wel mee te maken. Jij natuurlijk ook. Als je keukens plaatst. En dat komt wel mooi uit. Want we gaan naar 1 Korinthe 3. Bouwen, ja. Hoe gaan we bouwen? Je gaat niet zomaar bouwen, ja. Je gaat bouwen aan de hand van een plan en van een tekening, ja. En dat is ook waar Paulus over spreekt. Dus als we kijken in 1 Korinthe 3, we hebben het vorige keer natuurlijk al het een en ander gezegd daarover. Maar nu gaan we echt de teksten doornemen. Maar in 1 Korinthe 3 vers 10, daar zegt Paulus: maar ik bid u broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt. Ik zit verkeerd. Ik zit in 2, sorry. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Laten we open in gebed. Vader, ik wil u danken. Dank u, Vader, voor uw woord, dat we daarop kunnen vertrouwen. En daar moeten wij onze lering uithalen en onze vertroosting, Vader. En ook de vermaning, het hoort er allemaal bij. Maar ik bid ook, Vader, dat we verlichting krijgen op uw woord. Want uw geest getuigt in onze geest. En dat licht hebben we echt nodig. Uw woord is het licht, Vader. En onze verstand is niet op alle terreinen nog verlicht. En begrijpt het. En daarom bidden we ook voor dat u dat in ons wilt doen, Vader. En dat dank ik u in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed. Dus het onderwerp is nog steeds van ons de serie waar we mee bezig zijn. Onze vrijheid in Christus. We zijn vrijgemaakt, ja. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Daar hebben we genoeg over gezien. Dus we zijn vrij, maar wat gaan we met die vrijheid doen? En dat is belangrijk. En dan komt uiteindelijk allemaal een keertje voor de rechterstoel van Christus. Ja, dat is waar we uiteindelijk nu zijn gekomen. En dat is de rechterstoel van Christus. Niet de witte troon, dat heeft te maken met veroordeling tot straf naar de poel des vuurs. De grote witte troon. Ja, dat heeft de grote witte troon, ik zeg het niet goed. De rechterstoel van Christus is voor de gelovigen van het lichaam van Christus. Alleen zij komen voor de rechterstoel van Christus. We weten, als we worden opgenomen bij de Here, ja, dan gaan we in hem tegemoet en dan komen we voor die rechterstoel van Christus. En daar wordt dan het loon uitgedeeld. Nou, Paulus spreekt hier in 1 Korinthe 3, juist tegen die Korintiërs, over die rechterstoel van Christus. Hij zegt het hier niet bij name dat het zo heet, maar het gaat daar wel over, want het gaat hier over het uitdelen van loon, of niet. Dus aan de ene kant is het is een vertroosting, ja, voor als je verkeerd bouwt, of als je vleeselijk bent, dat je weet, je wordt behouden, of je blijft behouden als een vuur. Zo kunnen de mensen natuurlijk graag naar kijken, die natuurlijk niet gehoorzaam zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een vermaning naar de Korintiërs, ja, omdat zij, ja, zoals zij bezig zijn, dan zal er waarschijnlijk niet veel van die werken overeind blijven, ja. Nou, en dat is wat we hier gaan zien. En wat we eerst moeten begrijpen, en ik weet, velen van jullie weten dat natuurlijk wel, maar toch, ga het toch met jullie doornemen over dat fundament, ja. Want hij zegt, ik heb als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Hetwelk is Christus Jezus. Nou, we weten, alleen Jezus Christus is het fundament. Dat weten we allemaal. De hele Bijbel gaat over hem. Er is maar één fundament, dat is hem. Maar hoe gaan wij erop bouwen? En hij zegt ook, niemand kan een ander fundament leggen. Dus behalve Paulus, en dan wil ik natuurlijk met jullie naar Petrus toe. Maar ook Peter, niemand anders kan een ander fundament leggen. Er is maar één fundament, dat is Christus. Maar we maken de Bijbel, delen wij natuurlijk in, hè? Niet zozeer in het Oude en het Nieuwe Testament, maar wat verborgen is geweest en wat geprofiteerd is geweest. En dan krijgen we met verschillen te maken, die we natuurlijk niet door elkaar heen moeten gaan proberen samen te voegen. Want dan krijg je inderdaad, er is maar één evangelie, En er is één fundament. En dat klopt natuurlijk als je dit leest. En dan gaan we met z'n allen gewoon, met dat ene evangelie gaan we met z'n allen op dat ene, op dat fundament bouwen. En dan wacht even. Nee, dan gaat het niet goed. Dus ga met mij mee, even, naar Matteüs 16 vers 18. Dat is Petrus, ja. En moet je niet vergeten, Paulus zegt, ik heb een fundament gelegd, hè. En niemand kan een ander fundament leggen. Maar voordat Paulus kwam, heeft Petrus ook reeds een fundament gelegd. Dus dat zou een beetje in tegenspraak met elkaar kunnen zijn. Want Paulus is natuurlijk niet de eerste die over de Heer Jezus Christus praat. Want Petrus, ja, is ook door de Heer Jezus Christus verordineerd. Zoals Paulus het ook is. Kijk maar in Matteüs 16, vers 13. Toen nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Filippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende, zeide, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, de Messias. Met andere woorden, hij zegt, gij zijt de Messias die wij verwachten. En Jezus antwoordende, zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. En ik zeg u ook. Hè, mijn Vader heeft het aan u geopenbaard. Maar ik zeg u ook. Het staat op hetzelfde niveau als God de Vader. Ja, dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Dus gij zijt Petrus. En op deze Petra. Petra en Petrus is niet hetzelfde. Ja? Petra, dat is een rots. Petrus heb ik me laten vertellen. Dat is gewoon een steen. Ja. Maar een steen of een rots zijn twee verschillende dingen. Maar hij gaat niet op Petrus bouwen. Dat is natuurlijk wat vaak geleerd wordt door de Rooms-Katholieke Kerk. En daar worden de, ik weet nog goed, we hadden het net in het begin even over de stichting in de Rechterstraat. Van een ex-priester die dan tot geloof gekomen is en tot het protestantisme overgegaan is. En dan lees je natuurlijk allemaal over, ja, deze belijdenis, dat is, hij gaat niet op Petrus bouwen, maar op deze Petra. En dat is de belijdenis dat Petrus zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus die katholieken zit fout. De katholieke kerk zit helemaal fout met die Petrus. Dat klopt niks van. Maar ja, als we even door gaan redeneren, dan doet de protestante kerk precies hetzelfde. Ja, want die bouwen ook op het fundament wat Petrus gelegd heeft. Want ze gaan allemaal terug. Daarna, allemaal naar de Heer Jezus die op aarde liep. Allemaal naar de Pinksteren. Nou, dat gaan we zo meteen ook zien. Dus ja, dus de belijdenis die Petrus deed, en dat is natuurlijk Jezus Christus, is de rots. Toch? De levende steen, de rots. En dat is die Petra. En daarop, op die belijdenis, iedere die gelooft, zegt hij tegen Petrus in feite, op deze belijdenis, dat ik de Messias ben, en dat is wat ze moeten geloven in Israël, en dat is opgestaan uit de dood, daar gaat hij zijn gemeente opbouwen. Nou, dan kunnen we ook weer kijken in zijn gemeente. Nou, de gemeente, het liggen van Christus, bestond toen helemaal niet. Dus daarom weet je ook al, hey, hoe zit dat? Dus hij gaat op die rots zijn gemeente bouwen. Nou, dat is een fundament, ja. Want wij, vooral in Nederland hier ook, ja. Wij moeten heipalen hebben, want anders dan kunnen wij niet bouwen. Ja, maar in dat soort landen heb je natuurlijk rotsen, daar kan je op bouwen. En als je op zand gaat bouwen, we kennen de vergelijking, dan gaat het niet goed. Nee, op deze Petra, op deze rots, op dit fundament, dat ik de Messias ben, ga ik mijn gemeente bouwen. Zie, bouwen. En dat is de gemeente, dat betekent in feite geroepenen. Nou, je hebt de gemeente Sassenheim, je hebt gemeente Lisse, je hebt gemeente, het zijn allemaal verschillende gemeentes, ja. Dus het woordje gemeente, dat zegt nog niet alles. Wij begrepen hier dat het hier om Israël gaat, ja. De gemeente. Zijn gemeente, degene, de kleine kudde, die beleidt dat Jezus de Messias is. En zo die gemeente spreken we over. En dat is niet de gemeente die zijn lichaam is. Die was het toen helemaal niet. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En kijk, Petrus krijgt ook behoorlijk veel macht. Ik zal u geven, ja, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Nou, dat heb ik ook gezien in Rome, ja. Overal zag je sleutels in Rome, natuurlijk Vaticaan. Overal zag je de sleutels. Als je de Sint-Pieter inging, op de grond, je moest eerst zulke grote sleutels in die steen. Ik heb een foto van gemaakt. dan loop je overheen. Het wordt je overal duidelijk gemaakt dat wij hebben de sleutelen. Ja, de sleutels. Want Petrus ligt daar tussen haakjes begraven. Nou, nee, inderdaad, aan Petrus zijn de sleutelen van het koninkrijk der hemelen gegeven. En zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Dus hij had behoorlijk veel macht, Petrus, ja? Hij had sleutels. En een sleutel, daar kan je een sleutel mee open doen, iemand binnenlaten. Maar je kan hem ook dicht doen voor iemand, dat hij er niet in gaat. Dus hij krijgt autoriteit, inderdaad, plaatsvervanger van Christus zou je kunnen zeggen. Ja, hier op aarde. En Christus, toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Dan moet je gelijk denken aan 1 Johannes, hè? Die zal beleiden dat Jezus in het vlees gekomen is, de Messias is, in de grote verdrukking. Dat staat hierover. Maar dan, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden en van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en te derde dagen opgewekt worden. En nou die Petrus, ja? Die krijgt dus net, die doet de juiste belijdenis. De Heer Jezus maakt hem tot leider ook. Hij geeft hem macht. En diezelfde Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zei tot Petrus: ga weg achter mij, Satanus. Gij zijt mij een aanstoot, want gij bezint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Nou, Petrus dacht, ja, gedood worden. Op, hè? Nee, Petrus dacht, het koninkrijk gaat komen. En dat gaat hij nu installeren. En dat dachten ze in Israël natuurlijk ook in Jeruzalem. Hè, we zagen net hier allemaal kindjes voorbij lopen, palmpaarsen. Dat heeft daarmee te maken, toch? Ja. En zo was het met Israël ook, ja. Dan met palmpaarsen, zoals men dat dan noemt. Op zich natuurlijk geen Bijbelse term, palmpaarsen, maar goed. Werd hij binnengehaald. Omdat ze dachten de koning kwam. En Petrus dacht het ook. En hij probeert dus Christus te behoeden hiervoor. En tegen te houden. Daar zie je al, hè. Hoe kan dat nou? Ga even mee naar Lucas 21. Vers 31. Dan zeg je, hè? Maar als je dan denkt aan Paulus, die Petrus, is die wel geschikt dan om leider te worden? Ja? Dus we zien overeenkomsten tussen Paulus en Petrus. Ze zijn allebei door de Heer Jezus geordineerd. Maar eigenlijk zou je ook zeggen van allebei, nou Paulus natuurlijk sowieso zeggen, nou hoe kan die nou de boodschapper van God worden, ja? En daarom heeft God hem ook uitgekozen, ja, als de boodschapper van Gods genade, evangelie. Maar als je naar Petrus kijkt, dan zou je ook zeggen, nou, die is eigenlijk ook niet echt geschikt om eigenlijk door de Heer Jezus verordineerd te worden. Want als je ziet dat hij heeft het nog meer gedaan, we zagen net dat hij probeert de Heer Jezus tegenhouden, maar in Lucas 22, vers 31, nou, als je zijn context leest, hè, dan heeft hij net in 29 tegen de 12 apostelen gezegd, ik verordineer u het koninkrijk. Gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. En zit op tronen oordelende de 12 geslachten Israël. Zie je, hij benoemt hier eigenlijk zijn regering in zijn koninkrijk. De 12 apostelen zullen met hem gaan regeren. Over dat koninkrijk. En dan zegt hij in de Heere zijde, in vers 31. Simon, Simon, zie de Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Uw lieden. De 12. Maar ik heb voor u gebeden, enkelvoud, voor u, Petrus, dat uw geloof niet ophoudt. En gij, als gij, ja, dat gaat over Petrus, eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broederen. Dus als jij eenmaal bekeerd zal zijn, Petrus, waarom? Ja, de Heer Jezus weet al dat die de Heer Jezus gaat verloochenen. 3 keer, ja? Als je eenmaal van zal bekeerd zijn, zo versterk je broederen. En nadat Petrus de Heer Jezus heeft verloochend, weten we ook dat de Heer Jezus ook speciaal apart aan Petrus verscheen toen hij is opgestaan uit de dood. En later lezen we ook dat hij 3 keer vraagt, heb je me lief? En dan heeft hij het over, wijd mijn schapen, versterk je broederen. Petrus is de leider van de kleine kudde, nog steeds. Terwijl de Heer Jezus weet dat hij hem gaat verraden. Kijk, hier staat hier ook, wat zegt Petrus? Nou, we kennen, dat is Petrus. Hij zeide tot hem, Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Gelijk haantje de voorste. Nou, hij sloeg zijn zwaard het oor van die krijgsknecht af. Hè? Dus hij deed het ook, ja. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Maar hij zeide, ik zeg u Petrus, de haan zal u heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij mij kent. Nou, ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar dat heeft de Heer Jezus hem dus tot leider van de kleine kudde gemaakt. Hij krijgt de sleutels van het koninkrijk. En aan de andere kant, Peter probeert hem te weerhouden dat hij ook naar Jeruzalem zal gaan. De Heer Jezus noemt zelfs Satanas, ja, dat hij dat zegt. En hier zegt hij, je zal me ook nog 3 keer verloochenen. Moet dat dan de leider worden? Het antwoord is ja. Dus in die zin zie ik wel mooie overeenkomsten tussen Paulus en Petrus. Allebei zijn ze geroepen door de Heer Jezus Christus. Alleen Paulus is natuurlijk vanuit de hemel, door de opgestaande Heer Jezus geroepen. En Petrus hier op aarde. En hij volgt de Heer Jezus. Geloven. Toch 3 maal geloven. Ja. En toch, de Heer Jezus wist dat ging gebeuren. En toch, als we eenmaal zo bekeerd zijn, hij wist ook dat ging gebeuren. Nou, dan komt er een hele andere Petrus natuurlijk. Ja, en die heeft het fundament gelegd. Kijk maar in Lucas 24. Dus dat is helemaal niet erg. Paulus is ook, ja, de bekering van Paulus, hè, in Handelingen 9, die was een ongelovige. En Petrus is ook diep door het stof gegaan. Maar zulke mensen moeten hier redden. Die kan hij juist goed gebruiken, ja. Dus in Lucas 24 zien we, dan is de Heer Jezus opgestaan. En in vers 44 zegt de Heer Jezus, zit hij met hun. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was. Namelijk dat alles moest vervuld worden wat voor mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeet en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Inclusief Peter. En zei tot hem, al zo is er geschreven, en al zo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. Nu verstaan ze de schriften, de opstanding, dat snapten ze ook niet helemaal. Maar nu begrijpen ze het. Alles wat in de Bijbel, het Oude Testament, over hem geschreven staat, namelijk de wet van Mozes, de profeten, psalmen, ja. Laat ze zien, dat gaat allemaal over hem. En in de Heer Jezus Christus, in zijn dood en opstanding, is dat ook allemaal vervuld, Petrus? En de Heer Jezus leert hun daarover. Dus wat heeft hij geleerd aan hun? En ook aan Petrus? Het fundament, dat ben ik. Daar ga ik mijn gemeente op bouwen. En hier zie je na zijn opstanding dat hij laat zien alles wat waar staat in het, wat wij nu noemen het Oude Testament. Alles wat daarover staat, wat staat over hem geschreven. En is in hem vervuld. Dus waar refereert hij dan naar? Ik ben het fundament. Maar ik ben het fundament waarover geschreven is al die schriften in het hele Oude Testament. Dus wat kunnen we doen? Ze kunnen het allemaal naspeuren. Ja, jullie weten gelijk wat ik bedoel. Het is niet onnaspeurlijk, maar het is na te speuren. Dus het is in overeenstemming met profetie. Dus als we doorgaan naar Handelingen. Eerst even Handelingen 1, of, dat sluit hier mooi op aan. Eigenlijk is Handelingen Lucas 2. Niet het tweede hoofdstuk, maar het tweede boek van Lucas. Je hebt eerst de Evangelie van Lucas, maar Handelingen is ook door Lucas geschreven. En je ziet, hij gaat hier nog even door in hoofdstuk 1. In vers 3, aan welke, aan de 12 apostelen, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Nou, het Koninkrijk Gods, we hebben net gezien, waar ging die naar terug? Naar de wet van Mozes, de psalmen en de profeten. Daar spreekt hij over. En dat fundament wordt in die boeken geleerd. En hun verstand wordt geopend. En daar is Petrus de leider van. Je ziet ook gelijk in vers 15. Zie je, in dezelfde dag stond Petrus op. Hij staat op. En hij is degene die het woord doet. Hij is de leider. Nu gaat hij het vervullen. Nou kijk, en dan gaan we naar Pinksteren. Nou, dat ga ik natuurlijk niet allemaal lezen. Maar er staan heel veel dingen over de Heer Jezus in. Die hij daar gaat vertellen aan het volk Israël. En in vers 31, dan zegt hij ook over de opstanding. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Zie je, nu is hij er helemaal vol van. Hij weet, Jezus is opgewekt. En daarvoor zat hij, ja, wat is dat opstaan? Hij weet, hij is opgestaan. En ze zien dingen, ze horen, zien ze in tongen spreken, ze horen het. En dan in vers 36, zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus jullie mogen misschien wel denken dat hij niet de Messias is, maar God heeft hem tot Messias gemaakt. Tot de Christus. En dan moet hij zich van bekeren. Zie je, zo is Petrus nu het fundament aan het vertellen. Christus, zoals hij in de Bijbel altijd geprofeteerd is. En hij was de Messias van wie? Tegen wie zei hij dat in vers 36? Het ganse huis Israël moet weten dat die Jezus de Messias is. Het fundament. En daar moeten zij op gaan bouwen. En die gemeente, ja, waar dat hij gaat bouwen, dan zie je gelijk in vers 41, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Zie je dat die gemeente gaat groeien? En zij waren volhardende in wat? De leer der apostelen. De apostelen en onder de leiding van Petrus leren hun. Wat leren zij? Over Christus, het fundament dat hij de Messias is. Voor het volk Israël. Die leer. En Petrus is dat aan het leren aan hun. En dat is het fundament waar we over spreken. Waar zij over spreken. Kijk in 5 vers 29. Petrus ook. Dan staat ze voor de grote raad. En wat zegt hij in vers 29? Maar Petrus, zie het, en de apostelen. Weer Petrus. Nummer 1. En de apostelen antwoordden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Handelingen 5 vers 29. De God onze vaderen. Wie is dat? Paulus zegt, is God nu alleen een God van, hè? Nou ja, hij is ook van de heidenen. Maar hier staat de God van onze vaderen. Van onze vaderen. Abraham, Isaac, Jacob. Heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker, om de heidenen te geven bekering en vergeving van zonden. Nee, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Dat is het fundament wat Petrus legt. Wat gelegd is en wat hij verkondigt en waarop zij moeten gaan bouwen. En dan wil ik ook al gelijk met jullie naar de brief van Petrus door. 1 Petrus. Dan slaan we de brief van Paulus over, ja? Want dat is nou precies de bedeling, de genade waarin wij leven. Die brieven slaan we over. Dat gaat ook over dat fundament natuurlijk. Maar ik wil met jullie nog even goed nu naar Petrus, die zelf een brief geschreven heeft. 2. En dan lezen we in 1 Petrus. Vers 1. Even kijken hoor. 2. Ik ga het even over. 2 vers 4. Oké. Tot de welke komen als op een levende steen? Van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dan spreekt hij ook Christus als een levende steen. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd op een geestelijk huis, een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren en goden aan te gaan door Jezus Christus. En dat is vergelijkbaar, hè? Dat wij worden ook opgebouwd. Levende tempel, allemaal zijn ook allemaal steen te zijn. Maar hier spreekt hij over stenen bouwen, ja. Op die steen. Daarom is ook vervat in de schrift. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. Die in hem gelooft zal niet bestaan worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd. De steen die de bouwlieden geworpen hebben, deze is geworden van hoofdbezoek. En een steen is aangestoken en een rots verheven. Ja, dat is natuurlijk nu ook nog steeds. Ja, zodat we Christus verwonderen, ja. Hij nog steeds de steen is aangestoken voor ongelovigen die niet willen geloven. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Het geluid is weer slecht. Ja, ik zie het, ja. Even kijken. Het moet weer goed zijn, hè? Ja, oké. Okay. Nou, dat heeft toch met het snoertje te maken. Oké, okay, we gaan weer verder. Ja, hij staat op 10%. Oké. Okay. Dus. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Opdat gij zoudt verkondigen de deugd desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds ontfermd waart, niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Nou, je ziet het, dat spreekt ook over Christus, over de steen en over het fundament. Maar zie het weer, houd in je achterhoofd wat in Matthäus al gebeurd is. Ja? En waar die dan naar refereert als hij met apostelen praat. Ja, dat alles wat in de schrift staat over hem gaat. Dat is naspeurlijk. Dus er zijn overeenkomsten. Maar er zijn ook heel duidelijk de verschillen. En dan moeten we even terug naar hoofdstuk 1 Petrus 1 vers 9. Dan zien we duidelijk ook waar het om gaat. Dan zegt Petrus, diezelfde Petrus, ja, die de sleutels heeft, die de belijdenis heeft gedaan. En dan zegt hij, we krijgen het einde uws geloofs. Dat zegt hij tegen de gelovige Joden, de kleine kudde, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Het is een genade die is geprofeteerd en niet verborgen. Het is niet de bedeling der genade. Maar het is bijvoorbeeld ook de Heilige Geest, de geest der genade zal ik uitstorten. Ja, het is natuurlijk al de genade, maar je moet wel een Jood zijn, je moet wel besneden zijn, je moet wel gedoopt zijn. Ja? Dat soort dingen. Maar het is geprofeteerd door de profeet. Dus Petrus, zie je nu dat hij in zijn brief bevestigt wat we net in Lucas al lazen, dat de Heer Jezus dat aan hem leerde. En aan hun. Onderzoeken op welke hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgden. Dus ze begrepen, die profeten begrepen het zelf ook niet allemaal. En dat kan je ook duidelijk zien, want de Heer Jezus heeft het ook aan hun uiteindelijk uitgelegd wat er in het Oude Testament over hem ook geprofiteerd stond. Nou oké, 1 Korinther 3. Dus hier zien wij, dat is een fundament wat gelegd is. Heel duidelijk. En Petrus laat duidelijk in zijn brief ook zien dat het is geprofiteerd. Die zaligheid waar hij over spreekt, die aan hun geschiedenis, aan u, de kleine kudde, de gemeente waar de Heer Jezus over spreekt. Hè? Ik ga op deze Petra mijn gemeente bouwen. Nou, als je dit nou ziet, dan weten we, dat is die gemeente. Er kwamen op de eerste dag van Pinkster al 3000 bij. En Petrus spreekt nog steeds tegen hun, de genade aan u geschied. Maar het was geprofeteerd. We begrepen niet alles in het Oude Testament, maar nu weten we het. Ik ben er ook door geleerd. En dat is het fundament, dat is die levende steen, dat is de hoeksteen. En daar bouwen we de, wij zeggen dan, het staat wel niet in de Bijbel, maar de koninkrijksgemeente op. De gemeente die ontstaan is door het evangelie van het koninkrijk aan te nemen, voor het koninkrijk hier op aarde. En dan zegt Paulus daarom, in 3 vers 10, ja, naar de genade Gods, die, nu zegt hij, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welke is Christus, Jezus Christus. Niemand. Maar als Paulus dit schrijft, is dat ene fundament dus al gelegd. Dat is er. Daar kan je niet omheen. Dat is er. Dat is er. En Paulus zegt, nee, maar ik heb ook een fundament gelegd. En niemand kan een ander fundament leggen. Heeft Petrus een ander fundament gelegd? Nee, het fundament is natuurlijk Christus sowieso. Maar nou komt natuurlijk het rechtsnijden van het woord en waarheid. Want hij zegt, heb ik. Waarom ik? En waarom is het aan mij gegeven? En waarom moet Paulus er dan opeens bij komen? Nou, we weten dat heeft natuurlijk alles te maken met de bedeling der genade waarin we leven. Dat Israël geval is. En ga met mij mee naar Handelingen 20. Ja. Handelingen 20, waarin Paulus dat hij zegt, ik heb het gelegd, omdat hij is, we weten het, hij is geroepen met zijn bekering. In Handelingen 9 en in Handelingen 20 vers 18 zien wij. En zegt Paulus, en toen zij tot hem gekomen waren, die ouderlingen uit Efeze, zeide hij tot hen, gij lieden weet van de eerste dag af dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Dienende de Heere met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende beide Joden en Grieken. Kijk, zie je, Paulus die betuigt nu de Joden en de Grieken. Niet alleen Israël, nee, Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En dan zegt hij in vers 24, ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen en de dienst welke ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te betuigen het evangelie der genade Gods. Zie je, aan hem is het evangelie der genade Gods toebetrouwd geworden. En hij heeft een dienst van de Heer Jezus ontvangen. Zie je, net als Petrus. Alleen hij vertelt het evangelie van de genade Gods. En dat evangelie, daar gaan wij ook mee bouwen. Want kijk, in vers 32. En nu broeders, ik beveel u Goden en het woord zijne genade, die machtig is u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de heiligen. Dus het bouwen blijft. Alleen nu is het woord van zijn genade waarmee wij nu gaan bouwen. En dat is waar 1 Korinthe 3 over spreekt. Waar ga je mee bouwen? Met het evangelie wat Petrus verkondigt, dat fundament. Dat noemen we het evangelie van de besnijdenis. Hè? Of het evangelie van het koninkrijk. Gaan we daarmee bouwen? Maar we kunnen ook met het woord van zijn genade bouwen. En dat noemt hij in vers 24 het evangelie der genade God. En er is maar één die dat verkondigt. En dat is Petrus. Dat is Paulus. Dat is Paulus. Dus je ziet hier, hoe gaat dat nou verder, hè? Nou, kijk even mee in 26 vers 17. Dat is heel belangrijk. Want veel mensen is dit echt ongehoord om te horen dat er dus twee verschillende evangelies zijn. Die allebei over de Heer Jezus praten. Handelingen 26. En dat is de bekering van Paulus. En hier zien we nog meer staan als wat in Handelingen 9 staan. En dan zegt hij in vers 18, en dan spreekt hij over de heidenen. En van dit volk uit vers 17, om hun, dus Jood en Heiden, om hun ogen te openen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht des Satans. Tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En daarom, zegt hij, is hij aan Paulus verschenen. De Heer Jezus heeft Paulus in dienst gesteld om aan iedereen, Jood en Heiden, rechtstreeks vergeving te kunnen aanbieden. Dus de Jood, maar ook de heiden. En dat was ongehoord. Omdat hier staat nu, door het geloof in mij. En dat is het. Want ja, je spreekt wel eens met mensen en die vragen, ja, wat is dat dan? Waar zit je dan bij? Nou, ik ben evangelisch. Nou, oké, denk me aan evangelische. Nou, oké, ik ben een iemand die een genadegelover, die het woord en waarheid wegsnijdt. Oké, ik geloof in de bedelingen. Oké, ja, maar wat is nou het verschil? Dan zeg je, kan je eigenlijk heel simpel zeggen. Ik geloof dat wij, dat Jezus Christus onze redder is en dat wij gered kunnen worden door te geloven dat hij stierf van mijn zonde en is opgestaan van mijn rechtvaardigheid. Punt. Dan zal men zeggen, ja, natuurlijk. Maar ja, als je het doorvraagt, wat is dan het verschil? Nou, die punt. Want ik zeg, dat daardoor ben ik gered. Klaar. Dat is hier. Door het geloof in mij heb ik vergeving van zonde. Maar als je het allemaal nog niet begrijpt, dan kun je natuurlijk even verder gaan, want dan weten we allemaal dat niet iedereen dat gelooft. Want er komt natuurlijk vaak toch op, je moet of gedoopt worden, of je moet nog dit, of je moet dat, of je moet volhouden, want anders bla 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 bla. Dat is het grote verschil. Dat is ook het verschil van Paulus met Petrus, ja. Uiteindelijk gaat het ook altijd om geloof. Maar nu kan iedereen rechtstreeks waar die ook zit, waar die ook loopt, waar die ook staat, Jood of Heiden, waar die ook woont, maakt niet uit. Rechtstreeks vergeving tot zonde, van zonde krijgen. En toen de Heer Jezus Christus kwam, heeft natuurlijk die kleine kudde die ontstond. En Israël wordt voorbereid om het evangelie naar de heiden te brengen. Zodat zij door Israël, via Israël, gered kunnen worden. Was vroeger in het Oude Testament ook zo. De heiden, wat moest hij doen? Kon hij gewoon zeggen, ja, nee, hij moest naar Israël. Hij moest de God van Israël. En dat geloof moest hij aannemen. En moest hij ook deelnemen aan die offers, al die dingen meer. Nou, dat is een complete verandering. Dus het fundament is natuurlijk absoluut Christus, ja. Maar hier staat rechtstreeks geloof in mij en dat is niet het fundament van Petrus. Absoluut niet. Het gaat wel over die Christus. Altijd, om een relatie met het scheppen van de hemel en de aarde te krijgen, God, dat moet altijd via Christus. Maar met het fundament van Petrus was het altijd, je had de Jood nodig. En zonder de Jood had de heiden helemaal niks. Kon niet tot God komen. En dat is absoluut nu niet het geval. Nou kijk, in Romeinen 15 vers 20. En omdat dat zo verschilt. Dat het gewoon uniek is, al 2000 jaar lang. Ja? Moeten wij dat ook gescheiden houden? Ja, dan denk je, we hebben het toch over de rechterstoel van Christus. Ja, maar we moeten goed begrijpen dat voordat we met 1 Korinthe 3 verder gaan, dat die fundament, dat we goed begrijpen, over welk fundament spreken wij nu? En dat we nu zien dat er dus Christus is het fundament, maar de manier waarop we bouwen, ja, daar heb je verschillende bouwmaterialen voor. En God is degene, wie is de architect? Dat is God. En die, ik ben toevallig pas ook met weer, ik heb er ook nog eens mee te maken, en jij natuurlijk ook. Die maakt de tekening. En dan, ik ben pas in Den Haag geweest, toevallig met een architect, door de ambassade van Luxemburg heen gelopen. Klinkt zeer interessant natuurlijk, maar het was gewoon een huis en... Het zijn ook gewoon mensen, ja. Maar ik heb al die kamers gezien met de architect. En dan komen de tekeningen en alles. En dan ga ik me daarover buigen. En dan moet ik natuurlijk volgens die tekening moet ik het gaan uitvoeren. En als dat werk eenmaal... Dus dan moet ik een offerte maken natuurlijk. Aan de hand van die tekeningen. Of ik heb zelf gemeten, maar hij heeft ook tekeningen gemaakt. Want er gaan dingen veranderen. En volgens die tekening moet ik daar gaan werken. En zo wordt er gebouwd. Dus als ik daar eenmaal ga werken, als daar de verbouwing is, de aannemer is, hè, dan staat er iemand aan het hoofd, dat is de uitvoerder. En dan kom je bij hem in die keet en dan hangen allemaal tekeningen. En soms, een tijdje geleden ook met zijn uitvoerder, nou dan was er wat en dan ging ik met die uitvoerder, die ging me helpen. Aan de hand van de tekening zaten op de grond, ging het allemaal uitmeten. En toen bleek in dit geval dat de architect een foutje gemaakt had. Dat vinden ze niet leuk. Dus werd de architect erbij gehaald. Maar bij God kan dat niet, want die maakt geen fouten. Die tekening is gewoon volmaakt. Ja? Maar goed, zo gaat dat, ja? Dus Paulus is eigenlijk, zeg maar, die bouwmeester, de uitvoerder. Bij hem moeten we zijn. En zijn brieven, ja, dat zijn de tekeningen van God. En Paulus laat ons zien dat wij met die tekeningen in ons leven moeten gaan bouwen. Ons geestelijk leven, huis gaan bouwen. En daarom moeten we dat niet gaan verwarren met de tekeningen die Petrus gekregen heeft. Want dan krijgen we een ander bouw en dat ander huis en dat huis stort in. Helaas, voor de rechterstoel van Christus, kan dat niet bestaan. Want je hebt niet met de tekeningen gewerkt. Stel je voor, als wij dat gaan doen, als jij keukens gaat plaatsen. En dat gaat ook allemaal met tekeningen, ja? En ik heb ook wel eens gezien dat er fouten gemaakt werden. Komen ze met een prachtig duur aardig blad. Wat kost zo'n blad dan niet? Duizenden euro's. Hè? Een mooi hardstenen blad. En heb ik meegemaakt. En dat zie je ook met dubbel glas. Hebben ze de maat niet goed. Wordt dat ding afgevoerd. Nou, en dat is vergelijkbaar. Er komt een heel mooi blad binnen. En je denkt, nou, dat ziet er geweldig mooi uit. En toch komen ze binnen. Het past niet, kan weg. En dan gaat het in het schruin naar de schroothoop. Het is erg. Maar dat geldt voor ons in het geestelijk leven exact hetzelfde. Het kan er allemaal heel mooi uitzien. Een mooie organisatie, een mooi gebouw. Helemaal een volle zaal, een megakerk. En allemaal helemaal mooie toeters en bellen. En we doen toch veel voor de heren. En we hebben ook veel bekeerlingen. En toch, als het niet volgens de tekening is, dan gaat het ook net zoals dat aardig blad. Ja, sorry, gaat weg. Het is niet volgens de tekening. Het is niet volgens hoe de bouwmeester en hoe de architect dat hebben bedacht. En hoe de bouwmeester het wil uitvoeren. Dus we moeten het gescheiden houden. Dus in Romeinen 15 vers 20, dan zegt Paulus ook, al zo zeer begeerig geweest ben om het evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op een ander fundament zou bouwen. Zie je dat hier over een ander fundament spreekt? En daar hebben wij nu nog steeds mee te maken. hier heeft het heel duidelijk te maken, omdat toen Paulus dit schreef, toen had hij inmiddels Petrus, Jacobus en Johannes al ontmoet. En die hebben hem toen de rechterhand van de gemeenschap al gegeven. Omdat toen Paulus kwam, was Petrus ook nog, maar Israël was al gevallen. Maar er waren natuurlijk al plekken waar het fundament gelegd was, gepreekt was, wat Petrus verkondigd had. En Paulus in die tijd, en we spreken over de tijd van dat hij met zijn reis in Handelingen bezig was, dat noemen we, dat noemt Paulus, de vermindering. In die tijd dat hij altijd nog eerst naar de Jood ging. Ja? Nadat Israël gevallen was. Kijk met mij in Galaten 2. Kijk, die tekst moeten we nu niet meer gaan toepassen. Wij gaan overal hier vertellen. Ook aan de mensen die op het andere fundament bouwen. Maar hier zien we in Handelingen, in Galaten 2, zie je in vers 8, en dat is in Jeruzalem, die conferentie, zeg maar, het ging over die besnijdenis, in vers 2, Galaten 2, vers 8, 7, nou 8, nou 7, hè. Maar daarentegen, toen zij zagen, die apostelen, ja, Petrus, Jacobus, Johannes, dat mij het evangelie der vooruit toe betrouwd was, gelijk Petrus dat der besnijdenis. Het evangelie van de vooruit en van de besnijdenis. Twee verschillende evangelies. Niet de een is aan de vooruit en de ander aan hem. Nee, van. Dus dat is een inhoud. En je ziet aan Paulus is het evangelie van de vooruit toebetrouwd. Ziet, is toebetrouwd aan hem. En aan Petrus is ook iets toebetrouwd. En dat hebben we net gelezen. We hebben de keer bekering van Paulus. Paulus was totaal eigenlijk ongeschikt. Maar hij wordt toch door de Heer geroepen. Petrus, die heeft de Heer 3 maal verraden. Ja. Probeert hem nog tegen te houden als naar het kruis te gaan. En die is ook geroepen. Ja? Door de Heeren. En ze hebben allebei een evangelie toebetrouwd gekregen. Want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis. Zie je? Apostelschap van de besnijdenis. Die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. Hier zien we de apostel van de besnijdenis. En we hebben de apostel van de heidenen in één vers. In vers 7 zien we ook twee evangelies in één vers. En in vers 9, en als Jacobus en Kefas en Johannes die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, het welke zelf ik ook benaast heb te doen. Dus Petrus die blijft nu bij de heidenen en hij gaat niet meer met het evangelie nog verder verkondigen. Als we zijn tweede brief lezen, dan lezen we ook dat hij Paulus zijn brieven kent. Dus, en dan is voor hem nu ook de verklaring waarom het allemaal niet gebeurd is. Waarom nog steeds de Heer Jezus Christus, ook nu 2000 jaar later, nog steeds niet op aarde teruggekomen is en regeert. Omdat de bedenkende genade zit ertussen. Die brieven van Paulus zitten precies tussen de brief van Petrus en de evangelie in. En dat is de verklaring. Het is de bedenkende genade. En die is aan Paulus gegeven. Dus we moeten het gescheiden houden. We gaan niet op een andermans fundament bouwen. Dus Paulus bleef daar weg. Maar dat is nu, die vermindering is voorbij. Nu gaan wij overal verkondigen wij Christus. Zoals Paulus hem verkondigt. En elke broeder die op dat verkeerde fundament bouwt, hoop ik te kunnen vertellen waar die wel op moet bouwen. Nou, ga maar mee nu naar Efeze 2 vers 20. We komen weer bij dat fundament uit. En dan spreekt Paulus dus over dat er tussen de Jood en een heiden geen verschil meer is. Kijk, in vers 11 zie je dat de eertijd was er dat verschil. Je had heidenen in het vlees en die vooruit genaamd werden. Door degene die genaamd zijn besnijdenis en het vlees die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Toen Christus op aarde liep, kwam hij voor het volk Israël. Zonder Christus, vreemd van de burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beide, de Jood en de Heiden, één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheids gebroken hebbende. heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der boden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, die Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Dus daar snappen we ook, waarom heet het een nieuw, ik ben een nieuw schepsel. Niet, ik ben alleen maar, ja, ik ben gered, ik ben vernieuwd. Er is, God ziet niet meer naar het vlees een Jood en Heiden. Dat is, het is een nieuw schepsel, dat bestaat in zijn ogen niet meer. Vlees hier op aarde wel. Maar straks hier op aarde, met het koninkrijk, het fundament dat Peter verkondigt, blijft al dat verschil tussen één, de Jood, en twee, de Heiden bestaan. Maar hier is dat niet meer. Dat is weg. Dus daarom een nieuw schepsel. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die die nabij waren. Want door hem hebben wij, daar heb je het weer, constant die nadruk, wij beiden, Jood en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. Vroeger konden Jood en Heiden niet tegelijkertijd, de Heiden moesten sowieso al achter een bepaalde plek blijven. Maar zelfs de Jood, die had via de hoge priester dan alleen de toegang, eenmaal per jaar. En nu praten we over Jood en Heiden allebei tegelijk. Vrijmoedig toegang. Ja? En dat is alleen als je dit evangelie wat Paulus heeft opgeschreven gelooft. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Ziet, wij heiden zijn niet meer op de tweede plaats. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten God. En dan komt het. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En hier spreken we over het fundament van de apostelen en profeten, zoals Paulus de eerste van was. Hij was de apostel van de heidenen. Maar Apollos, Timotheus, dat waren ook apostelen. En er waren ook profeten. Maar die waren allemaal in verband met het programma toen Paulus geroepen is door de Heer. En die hebben ook, via Paulus hebben zij het geleerd. Ik zou zeggen, de apostelen en de profeten, dat is Paulus en zijn helpers. Op dat moment. Zolang de verborgenheid uiteindelijk helemaal geopenbaard is. En toen zijn die apostelen en profeten ook verdwenen. Die hebben allemaal te maken met de opbouw vanaf het moment dat Paulus met de nieuwe boodschap kwam. Totdat zijn brieven allemaal gecompleteerd zijn. En zijn apostelen en profeten zijn overbodig geworden. Maar die hadden allemaal hun betrekking met de vestiging van deze boodschap hier. En dat waren de helpers van Paulus. En zie je, dat fundament. Dat is het fundament wat Paulus heeft gelegd. En zie je, en daar worden wij op gebouwd. Op welk het gehele gebouw, zie je het? Bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwas tot een heilige tempel. En dat is het lichaam van Christus nu. In de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Nou, we gaan terug en ik sluit nu af. We gaan de volgende keer. Dan gaan we dus dat uitleggen over die rechterstoel van Christus. En wij zijn natuurlijk gebouwd in positie. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ieder lid van het lichaam van Christus heeft dat. Daar is geen verschil. Absoluut. En daarom zal die ook behouden zijn. Als door vuur weliswaar. Als zou die op het andere fundament bouwen. Maar de vermaning is dat wij moeten bouwen volgens de tekeningen, volgens de voorschriften van de grote architect God. En die heeft de Heer Jezus Christus aan Paulus geopenbaard. En hij is de bouwmeester. Hij zegt hoe wij moeten bouwen. Hij heeft die tekeningen opgeschreven. Het is door de Heer Jezus Christus aan hem geopenbaard. En het is dat fundament. En we gaan niet op een ander fundament bouwen. Nou, dan gaan we de volgende keer zien. Want dan gaat het erom, hoe ga je bouwen? Niet gaat erom of je veel kennis hebt, maar hoe je gaat bouwen op het fundament. En dat is de basis waarop de Heer Jezus Christus ons gaat beoordelen en het loon gaat uitdelen. Goed, maar dan moet je wel weten over welk fundament, waarom Paulus zo de nadruk legt dat hij een fundament gelegd heeft. Want er is namelijk, Christus is het fundament, maar je hebt een fundament wat geprofiteerd is, maar we hebben ook een fundament wat verborgen is geweest. En dat Paulus en Paulus is geopenbaard. En daar moeten we op bouwen. Zullen we danken? Vader, we willen u danken. En ik bid, Vader, dat we ook dit ook ons ter harte nemen. En ook gaan zien hoe belangrijk het is. We hebben altijd wel eens de neiging om toch te zeggen van, nou ja, we hebben al een beetje de neiging toch zeggen, nou, een beetje water in de wijn te doen misschien, omdat we graag mensen of vriendschappen willen behouden of andere verdrukkingen niet willen, Vader. Want van nature willen wij natuurlijk niet alleen komen staan. Maar Heer, dit is toch zoals u het wil. En we weten ook dat een keus voor u altijd de beste keus is. En dan zullen we ook die vrede van u in ons hart meedragen. En we zullen ook daardoor, ook door u, eenmaal ook beloond worden. En dat is ook goed om te zien, Vader, want dat betekent ook dat u een rechtvaardige God bent. Ook als je gered bent, Heren, blijft u in die zin ook de mensen, de gelovigen beoordelen. En daar hoeven we niet bang voor te zijn, Vader, want uiteindelijk zal ieder mens lof hebben van u. En daar dank u ook voor. In Christus naam alleen. Amen. Amen. Dus tot zometeen. Tot over een kwartiertje.